Hey Wouter hier, te gek dat je zo Elektra gaat luisteren. Ik had een rare week vorige week. In mijn show zit een kleine muziekquiz en daar zit één vraag in waar nooit iemand het antwoord op weet. De technicus van het huis had 's middags bij de doorloop het antwoord gehoord en bedacht 's avonds om het antwoord dus gewoon keihard te roepen toen ik dat quizje speelde. Geen grote ramp, maar wel dat je denkt, gast, wat doe je? De dag erna was ook bijzonder, want toen speelde ik ergens waar ik al 20 minuten lang een man met een mobieltje in zijn hand zag. Dat leidt nogal af. En toen ik op een gegeven moment de show maar even stillegde en vroeg wat hij aan het doen was en waarom, bleek dat de beste man integraal een recensie aan het schrijven was over de show tijdens de show. Heel erg ongemakkelijk. Ik ga je daar binnenkort meer over vertellen, want de ene laatste show die ik doe, die is op Texel. En dan zit ik lang in de auto met mijn technicus en we hebben bedacht dat we dan op weg daar naartoe gewoon even gaan bespreken wat er deze tour allemaal aan rare dingen is gebeurd. Maar dat is pas op 8 mei, dan speel ik dus op Texel. Op 10 mei speel ik in Heemskerk en op 23 april, dan speel ik in Tiel in de Agnietenhof. Dus kom kijken naar een van de laatste drie met blokjes voor dit seizoen. En dan maak ik begin mei de speellijst voor het volgende seizoen bekend. Dan speel ik weer op allerlei nieuwe plekken. Dus daar kan je dan ook nog heen komen. Maar voor nu, heel veel plezier met deze aflevering van Elektra Podcast.
En op het eind heb ik het heel kort gehouden. Ik zei, dames en heren, excuses. Er is een kink in de kabel gekomen. U krijgt geen iPad, maar een mooie prinses staafmixer. Tot ziens! Ik ben nog nooit zo snel een studio uitgerend.
Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde. Ik ben cabaretier en in Elektra Podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, hun raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. In deze aflevering is Jacco Keergjonger te gast. Jacco is geen cabaretier of comedian. Hij is publieksopwarmer. Al ruim 35 jaar zorgt Jacco dat het publiek helemaal klaar is voor opname voor de meest uiteenlopende tv-programma's op de Nederlandse tv. Maar hij deed bijvoorbeeld ook de publieksopwarming voor het Eurovisie Songfestival in Ahoy een paar jaar geleden. Zelf ben ik al jarenlang de publieksopwarmer voor de tv-shows van Arjen Lubach. En we hebben het in deze aflevering dan ook veel over het vak zelf. En je leert er een heleboel van hoe dat in zijn werk gaat. Maar net als bij cabaret en comedy shows gaat er ook tijdens de opwarming van de tv-show meer dan genoeg mis. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Jacco Keergjonger.
Zijn we al begonnen?
Nu zijn we begonnen.
Ja. Maar dit stukje hiervoor
dat
pak je ook mee.
Waarin jij dat verhaal vertelde wat in Hilversum echt niet meer kan. Nou, dat is er.
Nou, als dat ooit uitkomt, dan kunnen we opdoeken met z'n allen. Ja, precies. Dan is het klaar.
Precies. Hey, maar ik vind het heel leuk om jou ook een keer te gast te hebben. Sowieso.
Ik ben vereerd.
Wij ontmoeten elkaar voor het eerst, terwijl we de afgelopen jaren wel... denk één of twee keer per jaar app-contact hebben.
Ja, ik heb jou dan.
Jij hebt mij of ik
heb jou.
En meestal ben ik heel blij mee in die zin dat ik meestal niet kan, omdat ik al bezig ben.
Ja, dat is een goed teken.
Maar om in te vallen, want wij zijn allebei opwarmers. Voor mij is het iets wat ik... daar komen we misschien op. Voor mij is het iets wat ik erbij doe. Ja. Naast al mijn gewone werk. Ik doe de opwarming bij Lubach al jaren.
Ja.
Maar jij doet al 35 jaar, als ik het goed heb, opwarmwerk voor... Ja. Heel veel dingen en heel veel enorme shows.
Yep.
Vertel, want dat is waarom ik dacht, dat is te gek. Want ik heb vaker comedians gehad die ook tv-opwarming doen.
Ja.
Maar nog nooit iemand gehad die eigenlijk gewoon als hoofdtaak tv-opwarming heeft. En daarnaast ook nog andere dingen doet.
Ja. Ja.
Want hoe ben jij in het opwarmen terechtgekomen?
Hoe ben je hierin gerold? Ja, dat is een heel veel voorkomende vraag.
Weet
dat
ik.
Zal maar je niet verbazen.
Nee, maar dat... En ik wil... ik weet het. Maar...
het is echt...
Nee, maar ook voor heel veel mensen is natuurlijk... het beroep zelf. En wat je wel of niet doet als opwarmer is al een bijzonder
spreekt
iets.
Een beetje tot verbeelding.
Dus
ja.
Dat zult u ook nog wel even over hebben. Ja. Maar vooral, hoe kom je erin terecht? Want het is geen functie die... op een zaterdag in de vacature in de krant stond... of tegenwoordig op een website ergens staat.
Nee. Hoe kom je erin terecht? En één ding, dan weet je ook, je komt er nooit meer uit. Dus ik heb het geprobeerd hoor. Echt waar, geloof me, ik heb het geprobeerd.
Ik weet niet of ik... Maar... wat ik hier van deze uitschrijf vind.
Je komt er nooit meer uit. Nee. Iedere keer belt een productie weer. Net op het punt dat je denkt van... nou, nu is wel genoeg geweest. 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar. Nee, Nee, iedere keer gaan toch die tentakels, die trekken je zo weer terug die studio in. En dat is met heel veel plezier. Ik was 21, dus iets minder dan 35 jaar geleden. Ik ben nu 54.
Ja.
Het beroep bestond niet. Ja, in Amerika natuurlijk. John de Mol was een keer in Amerika geweest. Had daar iemand aan de slag gezien in die studio's. We praten echt over de opstart van RTL Veronique, TV10, Joop van de Ende.
Dit dat is was net toen, 90-91.
Dit is net 90-91, die periode. Ja. Daar hebben we het over. Dus we hadden Nederland 1 en 2 en dan een commerciële zender. Dus er moest als een malle geproduceerd worden. En hij had iemand nodig die in de studio's het publiek op een Amerikaanse manier zou opwarmen. Hij liet de keuze niet op mij vallen, maar hij liet hem op Matthias Scholten vallen. Die liep daar rond. Kwam uit de hoe noem je dat? Entertainment op pretparken en op campingbedrijven. Animatie, dat soort dingen. Animatie. Ja. Ja, had die opleiding ook gedaan. Was toevallig in de studio. Iemand moest het doen. Hij kreeg een microfoon in zijn handen geduwd. Ik was daarbij. Ik liep daar weer om een andere reden rond. En ik zag dat zo van de zijkant. En ik dacht, goddomme, dat is leuk, hè? Je bent niet de ster van de show, maar je mag wel met het publiek aan de slag. Je krijgt ruimte, speelruimte. Dit is leuk. Dus ik sprak hem aan. Ik zei, joh, mocht het nou druk worden of drukker, hier is mijn nummer, bel me. Dan kan ik misschien ook dit doen. Maar dat belletje kwam meteen, dag later. in de studio prijzenslag met Hans Kazan.
Kijk.
Kom maar naar beneden en sla je slag. Even denken hoor, 5 afleveringen op een dag, 10 dagen achter elkaar. Met 2 keer een publiekswissel.
En even, jij bent hier toevallig, of je was wezen kijken. Anyway, jij legt op die manier contacten. Hey, ik wil dat ook wel doen.
Ja, ik liep daar rond als figurant en als stand-in kandidaat. Manisje van alles. Mijn broer werkte al nog wat langer in de mediawereld. Dus ik kon mooi zo in zijn slipstream kon ik mee.
Dat is te gek, maar jij krijgt een belletje. Kom maar.
Kom maar.
En ga het maar doen.
Nou, nee. Niet ga het maar doen.
Oké, okay,
nee,
wou, nee, ik wou nee, zeggen, nee, want nee, je hebt het net 1 keer gezien. Hoe dan?
Ik had 1 keer gezien. Matthias was daar heel strikt in. Hij zegt, luister, we hebben zeker iemand nodig. Maar het is niet zomaar iets wat je even doet. Kom maar even meekijken. Dat even meekijken was een jaar lang. Dus ik heb echt een jaar lang met pen en papier aan de zijlijn opschrijven, analyseren. Wat zegt hij? Hoe kijkt hij? Waar wel humor, waar geen humor? Hoe reageert dit publiek? Oh, wacht even, dat werkt niet bij dat publiek. Nou, jij kent de situatie in studio's. Daar gaat vaak wat mis. Dan moet het even over. Dat kan 5 minuten duren, 10 minuten duren, een half uur duren. Mm. Hoe ga je met die tijd om? Improvisatietechnieken. Alles voordat ik überhaupt de kans kreeg om voor een publiek te mogen staan. Ondertussen had Matthias natuurlijk zijn status opgebouwd. En hij was meesterlijk daarin. Hij kon precies de juiste toon vinden. Hij wist precies wanneer hij wel een bepaalde grap, net niet. Dus dat was een hele fijne leermeester, weet je. Dat werkt inspirerend. Dus na een jaar.
Maar is dat niet ook frustrerend als je een jaar alleen maar aan het kijken bent? Want op een gegeven moment denk je toch ook, ja, laat mij nou even een keer.
Laat mij nou even, ja. Ja, ja, dat werkt heel frustrerend. Maar frustratie is ook heel goed als motivatie. Want je wil echt, als je 21, 22 bent, dan ben je niet tegen te houden. Maar ik werd wel als een soort stier werd ik tegengehouden in die bak. En uiteindelijk na een jaar, yes, ik mocht het een keer doen. Prijzenslag. Okay. Helemaal uitbedacht, teksten geschreven, uitgeprobeerd op mijn moeder, op mijn broer. En ik dacht, oké, I'm ready, ik ga ervoor.
Wacht even naar dat moment. Jij zit thuis en je zegt, nou, gek, volgende week, ik mag een keer.
Ik mag eindelijk.
Gaan jullie op de bank zitten, doe even alsof
jullie zijn prijzenslagpubliek. Heel pijnlijk.
Je broer en je moeder thuis.
Dat raad ik ook iedereen af. Nooit doen. Prestaties oefenen op je. Nee, niet doen. Je krijgt allemaal kutopmerkingen, jongen. Ja. Ga je ook zo staan? Trek je dat ook aan dan? Hey, je stem is een beetje raar op dat. Nee, dat is niet goed voor jezelf trouwens. Is niet goed. En je raadt het nooit. Vlak voordat ik voor het publiek ging, kwam er een uitvoerende producent. Die zei, nee, ik doe het.
Okay.
Microfoon uit de klauwen getrokken. En ik mocht weer op het stoeltje aan de zijlijn gaan zitten.
En weet je waarom?
Vertrouwen? Geen idee.
En hoe deed diegene het?
Slecht. Heel slecht. Ja, dat was mijn redding. Ja, en toen mocht ik. Ja. Ja, alle kleuren van de regenboog. Ja, ik weet dat iemand anders naar me toe kwam en zei, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Wat denk je dat er kan gebeuren? Wat een worst case scenario. Moet ik heel hard nadenken. Hij zegt, oké, prima. Denk je dat er iemand van de tribune opstaat, naar voren loopt, bam, jou een klap voor je muil geeft? Nee, dat denk ik niet. Dan kan er niks gebeuren. Go. Dus daar is begonnen. 21, 22. Zo groen als gras.
Ja, ja. En weet je nog die allereerste keer? Ik vind het heel grappig als ik het vergelijk met comedy, waar bijna iedereen die ermee begint ook een keer ergens op een open podium en die wil ook heel graag en dat oefen je thuis en weet ik wat. Maar dat is niet dat je al een jaar lang hebt zitten kijken. Maar die eerste keer is vaak ook voorbij voordat je het goed en wel door hebt.
Ja, klopt. Ja.
En hoe was dat? Was het... Scheelde het dat je een jaar lang zo ermee bezig was geweest? Of was het inderdaad zo voorbij?
Nou, ik begreep later, wel waarom mijn leermeester dit heeft laten doen. Het is, nou ja, jij kent het vak. Het is, aan de buitenkant ziet het er heel makkelijk uit. Maar het is een dingetje. Je moet alle disciplines begrijpen. Je moet de cultuur op een werkvloer begrijpen. Je moet met twee oren, moet je vier dingen kunnen filteren. Als je dan ook nog na moet gaan denken over wat zal ik straks eens gaan zeggen, of wat zal ik eens reageren als dit of dat gebeurt, dan ben je te laat.
Ja.
Dus het moet een soort printplaats zijn waar teksten, reacties, grapjes, anekdotes, humor helemaal in vastgebrand zijn, zodat je daar niet meer over na hoeft te denken.
Ja.
Dan kan je reageren. Dan kan je gaan kneden. Dat vond ik meteen het allerleukste. Ik wilde eigenlijk acteur worden. Ja. Die ambitie heb ik overboord gegooid. Een paar keer nog geprobeerd. Met niks. En ik dacht, nee, dit wordt hem. Dit wordt het. Dit wordt het vak. Ik wil de beste warming-upper worden van Nederland.
Grappig.
Maar dat was makkelijk, want er waren maar twee toen. Dus ik was het redelijk snel. Ja.
Beschrijf hem. En dan gaan we naar de ramp, hoor. Maar ik wil er meer bij stilstaan. Juist ook voor mensen die denken, ja, ik hoor het of in deze podcast wel vaker wel eens van gehoord. Want wat doe jij als opwarmer? Waarom is de rol van een opwarmer belangrijk bij een show met publiek erbij?
Waarom is een opwarmer belangrijk? Even voor de mensen die zitten te kijken nu, die nog nooit in een tv-studio zijn geweest. Moeten we even door via die bril. Het publiek wat op een tv-programma afkomt, heeft vaak geen idee. Ze kennen het programma van tv, dan komen ze een studio in. Daar is alles anders. Ze herkennen wel elementen. Maar het is een chaos. Veel kabels, veel techniek, veel camera's, veel mensen. En daar ergens tussendoor, daar staat dan een set met een BN'er. Dat is het.
Ja.
Dus het is heel vaag voor die mensen om te bepalen, wat wordt mijn rol in dit geheel? En daar ben ik dan voor. Daar zijn wij voor. Wij zijn er voor om hun uit te leggen, als jullie niet lachen straks, dan valt alles in elkaar. We kunnen het wel vanaf een bandje instarten. Niet hetzelfde. Dus die sfeer, hè, dat sfeertje maken, daar staat of valt letterlijk soms een miljoenenproductie mee. Als ik het publiek ook uitleg, vroeger was dat nog iets meer dan nu. En dan vertel ik ook zo van, jongens, als de linkerhelft wel klapt, maar de rechterhelft doet even niks en zit op een telefoon of in de neus. En we hebben toevallig net het shot op die kant staan. De kijker snapt dat niet. Dus ik probeer heel erg het publiek daarin te betrekken. Van, ja. Jongens, jullie zijn onderdeel van die show. En dat zit in sfeertjes, lachjes, applausjes, reacties, kijken en allemaal dat soort dingen. En als je dat vertelt aan ze, dan zie je langzaam dat mensen een beetje... Oké, dus ik ben geen klapvee. We zijn geen klapvee, Geert. Nee, we zijn geen klapvee. Dan gaat die torso gaat een beetje omhoog. Ze voelen zich wat iets meer dan dat ze eigenlijk dachten. Dat is leuk als je ze daar hebt.
Ja, absoluut.
Ja, dat is zalig, man.
Ja.
Heerlijk.
Maar even... Want in de afgelopen 35 jaar, jij hebt heel veel gedaan. En misschien ben ik nu te oneerbiedig. Daar hebben ook shows tussen gezeten waar het publiek misschien vanuit een productie gezien toch wel een beetje gewoon klapvee is. Ja. Ik hoef geen titels, maar...
Eigenlijk... Ik heb me altijd verzet hoor tegen de term klapvee. Ik vind dat een hele, vervelende...
Ik ben helemaal met je eens.
Vervelende, neerbuigende term vind ik het. Als ik hem hoor ook links en rechts in de studio, probeer ik altijd daar wel een twist aan te geven.
Dit is precies waarom ik zeg vanuit de productie gezien. Ja. Want jij snapt de rol van het publiek. Ja. En dat je ze deelgenoot maakt en dat zij echt onderdeel zijn van het team.
Ja.
Maar zeker op sommige andere posities hoor je wel eens hoe er gesproken wordt. Dat er inderdaad wordt gesproken over klapvee. Dat je denkt,
klopt.
Dat is het niet.
Nee, kijk uit daarmee. Dus nogmaals, dat probeer ik uit mijn vak dan een beetje te turnen als dat lukt. Na 35 jaar kan ik wel een beetje net ophalen. En met name de laatste jaren is er een grote verschuiving gaande op het publiek gebied. En dat kan ik ook uitleggen. Vroeger kwamen de mensen nog echt op het programma af. Op de bekende Nederlander of Nederlanders. Dat had een bepaalde magische aantrekkingskracht. Jij werkt bij Lubach, daar is dat ook zo. Ja. Mensen komen echt op hem af, weet je wel. Dat werkt daar. Dus de doelgroep zit daar ook. De kijker.
Ja.
Nou, dat wil je het liefst. Als
en vooral
programmamaker.
De kijker van dat programma.
Juist, die wil je. Die wil je daar, die tribune. Die zijn al gemotiveerd. Die vinden het al geweldig, weet je. Dan mag jij zelfs warming-up er nog een beetje een extra boost geven. Maar er zijn ook andere programma's, zonder namen en titels te noemen. Waarbij het wat lastiger is om de doelgroep naar de studio te halen. Nou ben ik van mening, met de juiste aanpak lukt dat wel. Maar goed, dat kost moeite en tijd. En die moeite en tijd is er de laatste tijd niet meer. Dus wat zie je? Het publiek wordt ingehuurd.
Yep.
Ingehuurde, ik noem het figuranten publiek. Het zijn mensen die bij bureaus staan ingeschreven. Ja. Die het leuk vinden om in een studio te zijn. En die nemen letterlijk plaats op de stoel van het publiek. En dat is net niet de doelgroep.
En want ik weet heel goed welk publiek jij bedoelt.
Ja, hè? Ja. Je kent ze bij naam ook waarschijnlijk.
Ik heb inderdaad ooit bij een programma. Daar was dat ook zo. Dat werd ook nog opgenomen op een hele echt zondagmiddag om 11:30.
Tuurlijk,
een heel
ja.
leuk programma. Maar er zaten mensen bij. En die kwamen dus elke week via dat bureau. En die komen ook echt voor 2 tientjes vergoeding en een kop koffie.
Klopt, ja.
En ook zonder dat ik daar een oordeel over heb. Maar er zitten ook mensen bij. Die wonen hier bijvoorbeeld volgens mij in Hilversum.
Ja.
Denk, nou, we hebben 2 tientjes de man. We hebben een kop koffie. Thuis hoeft de verwarming niet aan.
Juist.
Dan hebben we €40 per avond. Als we dit elke maand 2-3 keer doen. Ja. Dan kunnen we toch op vakantie. Of we kunnen een cadeautje kopen voor de kleinkinderen. Ja. Helemaal prima. En absoluut doe dat als dat nodig is. Maar er zijn niet altijd de mensen die precies op dat programma af zouden komen.
Nee.
En even hoe. Wat is jouw meest bijblijvende ervaring om dat soort groepen op te warmen. Die ook al,
ja,
die hebben jou al 1000
ja,
keer gezien.
Ja, ja,
die
ja.
hebben mij misschien al een keer gezien. Die hebben iedereen die dat doet, die kennen alle trucjes.
Die hele repertoire kan je overboord gooien. Die hele opbouw, alles kan gewoon. Want mensen zitten letterlijk zo van, nou, begin maar hoor met de show. we weten wat we moeten doen. Oké, vervolgens doen ze het ook nog eens een keer niet. Dus dat is ook wel grappig. Dus ik heb het iets anders aangepakt. Ik benader ze nu als medewerkers. Ik geef ze de status medewerker.
Hoe? Wat doe je?
Dus dan leg ik ook uit, letterlijk, van nou, wat wij nu hier eigenlijk een beetje insight de keuken geven. U weet al hoe het werkt. We hoeven u niks uit te leggen. U bent professioneel publiek. U snapt wanneer de applaus moet komen. U begrijpt het wanneer ik met een draaiboek even zwaai. Dat er een harder applaus moet komen. Dat als we een lach aangeven, dat er een lach moet komen. Dus het wordt inhoudelijk minder uitdagend. Maar ja, het is wel functioneel en effectief. Ja.
Wat grappig. Hebben mensen ook echt al wel eens gewoon hardop zo gezegd? Begin maar. Of...
Ja, oh ja, zeker. Ja. Ja, normaal, nou dat weet je, hè, dan komen ze iets eerder de studio in. Dat duurt het vaak nog even voordat alle disciplines er zijn en het begint. Meestal heb ik daar 10, 15 minuten de tijd om de zaal even lekker op te warmen. Ja, dat hoeft niet. Als die hele tribune vol zit met mensen die allemaal iets hebben van ja, gisteren waren we daar, vanavond zitten we daar en zeg maar jongens, we kunnen beginnen. Dus ik vind het lekker met een microfoon. Dames en heren, dan gaan we dit doen en dat. Dat is allemaal overboord.
Ja, maar het grappige is wel natuurlijk dat wat je doet is in essentie niet anders.
Nee.
Want je hebt mensen die helemaal niet weten wat ze moeten verwachten. En die vinden het ook misschien spannend. En gaan we straks de BN'er zien? En maakt hij nog een praatje ja of nee?
Ja.
Die maak je deelgenoot en zeg je, hey, jullie zijn belangrijk, doe het mee. En bij deze groep zeg je gewoon letterlijk, hey, jullie zijn belangrijk, jullie worden betaald. Weliswaar.
Ja. Oké, minimaal, maar er is een transactie.
Ja, nee, ja. Maar de boodschap is natuurlijk wel hetzelfde.
Ja, klopt. Ja.
Wat grappig.
Ja, dat is wel echt een verschuiving hoor. Sinds corona is dit echt een veel voorkomend beeld. Ja, vroeger hadden we ook wel wat mensen die dan af en toe werden ingehuurd. Maar dan praat je echt op één hand te tellen. Ja. Weet je wel, dat waren eigenlijk meer gewoon fans die het leuk vonden via een castingbureau of wat dan ook werden ingehuurd. voor castingbureaus lucratieve business. Hele lucratieve business. Omdat producties vaak gewoon niet meer de tijd hebben. En producenten niet meer op dat niveau denken. Van laten we nou het ultieme eruit halen. En die doelgroep op die tribune krijgen. Want je voelt het wel in reacties.
Oh, absoluut.
Je merkt het. Je voelt het. Dat is minder.
Ik zeg absoluut omdat ik het ken. Maar waar merk je het aan? Waar voel jij aan? Want ik denk dat jij een zaal binnen kan komen. Ook al weet je niet hoe de publieksopbouw is.
Ja.
Dat je
het voelt.
Als je het programma kent. Dat
100%.
Je, ja, maar waar merk je het aan? Waar 100%. Zit het verschil in?
Of helemaal geen reactie. Dus de mensen die dan niet zijn ingehuurd, die reageren wel. Maar zij niet. Omdat ze denken van ja, ik ben toch niet in beeld. Of we zijn nog niet in de opname. Hè, dus ze weten het wel. En soms klopt dat ook trouwens. Dus die sparen hun reactie, lijkt het wel, tot echt het moment dat het moet voor de show, voor het programma. Het is natuurlijk jammer, want in de warming-up is lekker als alles in één keer in beweging komt. Nou, dat gebeurt dan niet.
Oh zo, ja, maar jij bedoelt nu tijdens een opwarming?
Ja, nee, ik dat zet ook wel door tijdens de opname hoor.
Ja. Nee, want dit gevoel, dat ken ik ook wel van, weet je, de keren dat ik het wel heb gedaan voor dat soort publiek. En daarom doe ik ook heel weinig andere dingen. Ik voel me dan af en toe net een stewardess die gewoon aan een
vliegtuig staat. Mijn vrouw is stewardess, hè? Kijk uit, hè?
Oh nee, niks ten nadele van stewardessen. Nee, maar die,
nou klopt. Ja,
ik ben benieuwd, want ik heb daar altijd zo medelijden mee. Want die moeten dat veiligheidspraatje doen, terwijl 340 man op de telefoon zitten kijken.
They don't care, ja.
Dat gevoel heb ik altijd, dat ik het sta uit te leggen van ja, daar zijn de nooduitgangen, maar niemand luistert omdat ik denk, ja, dat weten we wel.
Ja, ik vind het wel lastig als dus echt voelbaar is dat de reacties, de sfeer minder aanwezig is. En dat bereikt ook de eindredactie en de producent. Dan vind ik hem soms moeilijk uit te leggen. Ik doe het wel steeds vaker, van jongens, even voor de beeldvorming. We hebben nu eigenlijk ingehuurd publiek wat gewoon minder aanwezig is.
Ja.
Ja, fysiek zijn ze aanwezig, maar ze zijn minder aanwezig, omdat het ook de doelgroep gewoon simpelweg niet is. Dan is er vaak wel begrip voor en dan wordt er een bandje ingestart of wat dan ook.
Ja.
En dan redden ze het op die manier
wat,
wel.
Wat is jouw heftigste ervaring met dit soort publiek of dingen waarvan je als je een studio binnenloopt denkt, nou, ik hoop dat het niet is zoals...
De meest gênante, die was recent bij een spelshow, die ook in het buitenland wordt uitgezonden en die wordt dan in Hilversum opgenomen. Daar huren we alleen maar mensen op in, omdat het heel lastig is om mensen uit het buitenland naar Hilversum te halen. Kostenpostje.
Ja.
Dus daar zitten alleen maar figuranten. Die continu in beeld zitten.
Dus... En zijn die dan in de sprekers van de taal waarin het wordt opgenomen? Of is dat gewoon Nederlands publiek? Het
is gewoon Nederlands publiek. Ja, dus ze moeten ook nog acteren alsof ze het begrijpen. Ja.
Wauw. Dus, hier heb ik nog nooit van gehoord. Oké. Okay. Ja. Ik wist dat er in het verleden dat Traumhoogzeit met Linda de Mol hier werd opgenomen. Goed voorbeeld. Dat er echt
toen kwamen de bussen
Duitsers in werden gereden.
Ja, toen kwamen de bussen met Duitsers. Dat werkte.
Ja.
Ja.
Maar dit is andersom. Want hier zitten dus Nederlanders te doen alsof ze...
Ja, door een Spaanse versie. Of
Engels, Spaans zijn.
Ja.
Maar wat gebeurde er? Sorry, wat ik onderbreek in het verhaal. Want je zei, dit was recent.
Ik maakte heel duidelijk van jongens, ook al lijkt het dat we gestopt zijn met de opname, we zijn nog steeds bezig, want er worden de luistershots gedraaid of wat dan ook. En zij zaten echt prominent, echt goed in beeld. Dus heel erg benadrukken van jongens, kijk uit er, niet zomaar opstaan, niet zomaar op je telefoon gaan zitten kijken. We maken een afspraak, als ik begin met praten, dan ben je veilig. Dan kun je redelijk veilig concluderen, we zijn niet meer in opname, nu kan ik even mijn telefoon. Dat ging goed. Die opname was lang, nog echt lang, 3-4 uur. En op het eind, vlak voor het eind, zou je altijd zien, tijdens het finale moment, het spannendste moment in die show, prachtig shot, kandidaten, achtergrond, tribune. En wat gebeurt er? Pipo op rij 1. Mam, ik zit in... Nee,
die zo. Gaat echt naar bellen.
Ik bel zo.
Oh, maar ook gewoon opstaan en bellen.
Ja.
Wauw.
Het gebeurt. Ja. Ja, dan heb je wel een probleem, kan ik je vertellen. Ja,
want dan moet je helemaal terug.
Ja, dat is niet leuk. Nee. Dus dan moet er veel gewerkt worden om dat shot te redden.
En ben jij het dan die zegt, hey mensen, we moeten hem weer gaan oppakken vanaf daar? Of is het dan
ik gebruik het wel, ja. Ik zeg wel van, goh, u heeft zojuist iets meegemaakt wat we nooit meer mee willen maken. Dus kijk uit. Ja. Ruzies op de tribune. Ja hoor, gebeurt allemaal. Ja.
Ruzies, mensen, ja, vertel.
Mensen, ja, mensen zitten natuurlijk urenlang opgesloten in een klein, ja, toch een soort bakje naast elkaar. Jij hebt het over een vliegtuig. Nou, het is vergelijkbaar.
Ja.
Ja, daar ontstaan wel eens wat irritaties natuurlijk. Ja, dat moet je sussen. Nou, dan ben ik echt inderdaad een steward. Dan moet ik even naar rij 21F. En dan moet ik daar even de boel kalmeren. Het gebeurt.
Waar hebben mensen ruzie dan over?
Hoe? Oh, dat kan van alles zijn. Ze krijgen vaak een goodie bag met lekkere dingetjes erin.
Ja.
En de een heeft dan iets meer dan de ander. Het gebeurt.
Oh, het is zo. Oh, maar dat is wel. Ja. En nogmaals, ik wil niet voor iemand die luistert. Ja, ik zit wel eens op die manier in het publiek. Niet lullig doen over het publiek, maar zeker deze categorie is af en toe dat je denkt, jongens, we zijn er niet met een stel pubers bij elkaar. Ja. Dat je dan inderdaad, ja, zegt,
soms wel.
Ja. Zet je mobiel uit en
ja,
blijf het. En ja, dan toch zit er nog weer iemand gewoon, terwijl je het doet, nog steeds. Dat je,
ja hoor. Ja.
Maar hier ook, jij hebt meer.
Ja, dus dat heeft weinig meer met het vak te maken. Dan ben je eigenlijk, nou, je gebruikt stewardess. Ja, je bent een soort, ja, ja, leider van de groep. Of
ja, nou ja, maar dat.
Ja.
En dat is ook de luxe positie die ik me aanmeet. Dat ik vooral Lubach doe. En af en toe eens een keer iets anders.
Ja, dat is een A-status, man, Lubach.
Ja,
godverdikke.
Maar,
ja,
dat, maar wat ik wel, en waarom ik het zo fijn vind daar, is omdat zij het publiek, niet alleen dat ik het tegen ze zeg, maar ook vanuit de hele productie,
ja,
het publiek zo benaderen.
Ja.
En dus zeggen, je moet, wat is het, een half uurtje tot een uur, geloof ik, van tevoren aanwezig zijn. Dat ik heb ook meegemaakt dat mensen echt anderhalf uur, ja, van tevoren moesten melden.
Gebeurt ook. Ja.
En dan al heel, ja, lang zaten te wachten.
Ja, met een koude foyer.
Koffie,
ja,
een koude foyer.
Klopt.
En, ja, dan zaten ze, waren ze in de studio, moesten ze nog wachten. Dan begon, ja, ik, dacht ik dat we gelijk door kunnen. Moest het nog, terwijl wij willen alles zo snel, zodat die mensen,
ja,
ja, als je tegen mensen zegt, hey, je moet blijven zitten, je mag niet naar de wc.
Ja.
Ja, doe dan je best dat ze ook gewoon
heel Amerikaans
anderhalf uur later weer eruit kunnen.
Ja, maar je wil die energie. Je moet die energie houden.
Natuurlijk.
En zeker tegenwoordig, mensen heel zijn afgeleid en continu prikkels, prikkels, prikkels. Dus die energieflow is korter. Dus als je ze dan hebt, gebruik ze dan ook.
Ja, ja,
ja.
Wat is de langste opname? Oh, sorry. Want ik wilde nog, sorry, ik raak afgeleid van mezelf. Over het leider zijn. Ik vind mezelf, net als wanneer ik een comedy show presenteer, ben ik ook, ik ben degene die zo'n heel publiek aan de hand neemt en, ja, zegt, hey,
klopt,
kom maar. Ik, ja, ik weet iets heel tof. Ja. Ik weet hoe het allemaal werkt. Kom maar met mij mee.
Juist.
Ik ga het voor jullie regelen.
Ja.
En dat komt allemaal goed.
Trust
dat,
me.
Dat, precies. Ja. Dat vind ik mijn taak.
Is leuk, toch?
Ja.
Ja.
En dat is heel leuk. Zolang het gewoon een leuke opname is. Maar als het lang duurt of je moet ook wel,
ja,
de boeman gaat zijn. Gaan,
ja,
zijn,
dat is niet
of
goed,
het,
hoor.
Of het duurt heel lang. Of je moet heel lang vullen.
Is niet goed. Nee.
Dan voel je ook wel zo, ja, ze weten wel dat het niet mijn schuld is, maar kijk mij nou,
ja,
ook op aan.
Ja, jij wordt erop aangekeken. Ja.
Dat,
ja,
is, dat wilde ik vragen. Ja. Wat is de langste opname die jij ooit,
nou,
aan de hand hebt gehad?
Ik loop niet snel weg bij dingen, maar hier zijn we weggelopen. Dat was, The Voice draaide toen 2 of 3 seizoenen in Nederland. En ik had de mogelijkheid om in Amerika te kijken,
oh,
bij de opnames.
Gek.
Van de Blind Auditions, dus echt het eerste deel. Helemaal gek. Helemaal, ja, super. Die producent die het in Nederland had opgestart, die was mee verhuisd naar Amerika. Ik had er contact mee. Ik zei, joh, is er een mogelijkheid? Tuurlijk. Hij zegt, kom maar langs. Wij daar naartoe. Hollywood, hè? Dus echt Universal. Ik had ook dat treintje op het Mediapark bedacht. Er was een afgeleide van die grote units daar natuurlijk. Dus het was zo geweldig. Dus, ja, wij daar naartoe.
Het treintje is waarmee je een rondleiding kan doen.
Ja, je hebt zo'n Hollywood treintje. Ja,
ja, precies. Ja.
Wij komen daar aanrijden. We hadden een Mustang Cabrio gehuurd. Dan ook maar all the way.
Yep, heel goed.
En we kwamen aanrijden letterlijk in een parkeergarage. En dan moesten we de auto parkeren. Telefoons moesten allemaal achterblijven. Werd ook gecheckt. En er stonden ergens parkeergarage waar de auto's weggehaald. Rijen stoelen. Moesten we op gaan zitten. Oké, prima. En toen iedereen zo'n beetje zat, kwamen er een paar hele enthousiaste 20-plussers. En die begonnen ons op te warmen. Met een liedje zingen. Die haalde iemand uit het publiek en alles. Daar begon het hele traject. Is leuk, zeg, hé. Het werd onderverdeeld in kleine groepjes. In zo'n treintje.
Ja.
Naar die set toe. Weet je wel. Zoals je ziet op tv. Grote houten studio. Daar gebeurde weer entertainment. Iedere keer was er een laag entertainment. En uiteindelijk kwamen we zo binnen. Grote set. En iedere Nou, je kent de set, hè, rond. Mm-hmm. Iedereen zit in vakken. Publiek is onderverdeeld in kleine vakjes. Ieder vakje kreeg zijn eigen, je gelooft het niet, sub-warming-upper. Dus er was een hoofd-warming-upper. En er waren sub-warming-uppers. En zolang de show niet bijna begon te draaien, waren die sub-warming-uppers continu bezig met dat vakje publiek. Are you ready? Are you ready to go?
Maar even logistiek, is dit niet heel... Ik zou denken dat het onwijs afleidend was. Als jij in vak A zit en je hoort dat er in vak C wat
klopt.
Gebeurt.
Ja, maar dat hadden ze met elkaar afgestemd. Dus dat gonste zo de hele tijd zo rond. Het duurde uren. Ik denk dat we 2 uur binnen waren en er was nog geen seconde show opgenomen. Nog geen seconde. Toen kwam de hoofdwarming-upper en die haalde de coaches erbij. Dat was ook alweer een moment. Toen kwam het eerste optreden. Inmiddels waren we 4 uur verder en we hadden 2 blind auditions gezien. Van de 12. Of ik zeg tegen mijn vrouw, ik heb het wel gezien zo. Hartstikke gaaf, leuk, mooi om bij te zijn. Maar we gaan nog even wat andere dingen doen.
Ja.
Ja, uren duurde dat.
Ongelooflijk. Ja,
ik heb het niet volgehouden.
Nee, snap ik.
Nee, dat zou in Nederland ook ondenkbaar zijn. Het publiek loopt gewoon weg. Dat duurt te lang.
Doen ze dat wel eens? Heb je wel eens meegemaakt?
Ja,
dat mensen ook zeiden, hey, ik weet wat jij in Amerika hebt gedaan. Ja. Ik ben er ook van.
Ik ben ook weg, ja. Soms loopt de opname wel eens uit. Nou ja, dat weet je. Half uurtje is nooit zo erg. Maar als het echt uitloopt. Ja, dan moeten mensen hun trein halen. Of ze hebben morgenochtend een belangrijke sollicitatie. Of wat dan ook. Ja, dan zijn ze weg. Ja.
En wat gebeurt? Want dat veroorzaakt ook onrust op een, op een tribune. Want andere mensen denken. Oh, als hij weggaat.
Kan ik ook weg.
Wil even naar de wc.
Ik moet even naar de wc. Ja.
En dan... Mag jij het gaan lijmen?
Ja, dus dat zijn de minder leuke kanten van het vak.
Ja, maar
het hoort er wel bij. Je doet het met de gastvrouwen, weet je wel.
De hele podcast opdraait. Want het is natuurlijk de bij gratie van het feit dat het normaal natuurlijk gewoon leuk gaat en goed gaat en het alles loopt.
Ja.
Maar ja, het is ook heel interessant. Wat gebeurt er als het niet loopt?
Het is ook soms tenenkrommend. Ja, het is ook echt... Moet ondertussen denken aan een verhaal van echt in de begintijd. Toen hadden we ook mensen die vaak naar shows kwamen. Hartstikke leuk. En we hadden een wat oudere vrouw. Die was echt al dik in de 70. Klein oud vrouwtje zo. Mevrouw Stam heette ze. En ze had ook altijd vriendinnen bij zich. Meestal 2 of 3. Dan kwamen ze zo, vriendinnenclubje. Dan kwamen ze naar shows kijken. Maar mevrouw Stam nam altijd een grote puntzak drop mee. Lekker jongen. En die kregen wij dan zo van, deel uit aan de cameramensen en alles. En superleuk.
Oh, lief.
Ja, onwijs. Zo schattig. Zo, dus dat was een soort patroon, een traditie geworden. Op een gegeven moment zagen we wel 2, 3 vriendinnen zitten. En mevrouw Stam. Dus ik daar ook naartoe. Kom mevrouw Stam. Nee, mevrouw Stam is eergisteren overleden. Ik zeg, maar hebben jullie dan die puntzak erop bij je?
Echt waar, Jezus.
Ja, die viel... Nou ja. Ja, gênant. Lekker puntzak drop, Wouter.
Ook het grootste van je zorgen. Oké, ze is overleden. Maar is het drop?
Is het wel? Heeft u wel? Hoe gaan we dit doen? Vind je het onaardig?
Ik vind het heel grappig.
Was het, had de timing anders gekund?
Ik had gewacht tot die mensen in ieder geval zelf koffie en cake hadden gehad.
Juist, en door hun rouwproces heen waren.
Precies, dat was...
Is erg, Nee, er is veel gebeurd in die studio's. Zeker in die begintijd. Ja.
Wat zijn dingen die misgaan? Ik bedoel, je hebt natuurlijk de kleine dingetjes. Dat is allemaal niet zo spannend. Een versprekingetje en dingetje, weet ik wat. Maar als je 35 jaar, weet ik hoeveel opnames doet, dan gebeuren er ook raardere dingen.
Oh,
dan...
legio. Ja, legio. Man, als ik daar ooit een boek over ga schrijven, wat ik niet ga doen, dan word ik sowieso niet meer ingehuurd. Dus dat stopt dan. En of dan verdwijnt de magie ook een beetje. Maar jij wil natuurlijk horen wat er misging.
En dit kan op alle vlakken zijn. Ik ben niet per se aan het vissen naar, Linda de Mol een keer over de nek gegaan. Is dat zo? Maar
nooit.
Het kan natuurlijk. Ik moet altijd braaf erbij zeggen. Daar zijn de nooduitgangen. Ik heb dat nooit aan de hand gehad.
Ik ook niet. Nee.
Nog nooit met iedereen.
Godzijdank.
Oh, oké.
We hebben wel eens een brand gehad of zo.
In al die tijd moet je toch een keer wel met iedereen buiten hebben gestaan.
Ja, we hebben een keer buiten gestaan. Maar...
Hey, Wouter hier. Elektra Podcast is er om te delen. Dus deel hem zo vaak en zoveel je wil. De meeste mensen leren namelijk nieuwe podcasts kennen via hun vrienden, familie of bekenden. Dus vertel erover op social media, plaats een linkje of, ook leuk, volg Elektra op TikTok of op Instagram en deel de fragmenten.
Dat was een iets ander verhaal. Dat was de jongens tegen de meisjes, volgens mij. Met Chantal Jansen en Tijl Bekkant.
Ja, en dat is ook zo'n spelshow met aan twee kanten publiek, volgens
meisjes,
mij.
Meisjes, jongens en dan tegen elkaar uitspelen.
Ja, precies. En het publiek van elke kant is zeg maar deel van dat team.
Precies. Dus die doen mee met het spel.
Ja.
En zeker ook bij Ik hou van Holland. Dat vinden mensen fantastisch. Is ook fantastisch. Je kan een sjoelbak winnen. Of met aardappelen, weet je wel. Dat is geweldig. Dus dat was bij dit programma ook zo heerlijk. Want de doelgroep zit er. Dat is het allerlekkerste. Als de doelgroep er zit, ja, dan ben ik in mijn element. En op een gegeven moment halverwege de opname zo linksboven bij de vrouwentribune was wat onrust. Er werd een beetje weer geschoven en alles. Niet helemaal precies zien wat er was. We hebben altijd brandwachten standby, EHBO, ja, altijd aanwezig. Moet ook. En op een gegeven moment zie ik wel die brandwacht. Die zie ik zo die tribune opschieten. Die zie ik letterlijk een vrouw oppakken. En in de houding nemen om haar zo van die tribune. En ik zie nog dat ze half valt. En hij pakt het toch weer op. En het publiek deinst terug. En ik denk, iedereen zie je ook een beetje kijken. Wat is dit? Die vrouw was niet helemaal lekker geworden. Maar die had het zitten uitstellen. Uitstellen. Wat gebeurt er als je niet lekker bent?
Iemand had van tevoren gezegd, je moet blijven zitten tot de opname.
Je kan niet zomaar. Het liep overal uit. En die brandwacht, die dacht, ik til haar over mijn schouw. Die drukte met zijn hand op die billen. Dat was, toen hebben we echt moeten stoppen. Publiek moest naar buiten, frisse lucht. Ja. Ja, dat was een hele bijzondere geur die in de studio hing.
Dat? Oh, en
ja, die was heel, voor je vrouw. Oh, zo afschuwelijk. Ja.
Ja. Oh, man.
Smerig, hè? Ja. Ja.
En hoe is dan... want ik zit ook gewoon aan de praktische kant van de zaak te denken. Kijk, je kan natuurlijk altijd uitlopen.
Ja.
Maar heel veel mensen van de techniek, cameramensen en zo... Die werken hier gewoon een dag op het Mediapark.
Ja.
Dus die nemen van 12 tot 4 zijn ze, weet ik veel, koffietijd als nog bestaat aan het opnemen. En dan moeten ze om 4:30 of om 5:00 moeten ze in de volgende studio staan.
Ja.
Want daar draaien ze bij ons Lubach. Ja, en dan moeten ze daarna nog door naar VI.
Ja.
Dus leuk en aardig dat iedereen eruit moet. En frisse lucht en weet ik wat. Maar als jij begint, dan heb je waarschijnlijk ook iemand in je oortje met... Hey, maar we hebben
hoe
nog
gaan
maar...
we dit doen? Ja.
Hoe is dan de... Hoe gaat dat?
Ja, dat is wel lichtelijke paniek op zo'n moment. Ja. Ja, zeker als je inderdaad met tijdsdruk te maken hebt. Of er moet nog een nieuwe show achteraan. Hè? 2 shows op een dag. Redelijk normaal. Dan staat een productie wel even heel strak van... Jongens, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit oplossen?
Ja. Want ik vraag het ook, omdat waarschijnlijk als iedereen weer ziet, zit, er is iets geks gebeurd. Dat moet even benoemd, ja. Die spanning moet weer.
Moet.
Dus
ja.
Je kan niet meer zeggen, nou en mensen, en we gaan weer door. Waarschijnlijk moet jij wel weer even.
Ja, je moet even uitleggen. Ja,
even...
ja, en ook uitleggen van alles is oké met die mevrouw. Dank u wel voor de hulp. Hè. De mensen eromheen, die hebben allemaal inmiddels schone kleding gekregen. Bent u er allemaal weer klaar voor? En dan pakken we hem weer op. Dat lukt, omdat nogmaals, als je het in die warming-up zo aanpakt dat mensen in dat complotje zitten, dan voelen ze zich medewerker. En dan voelen ze dus ook een bepaalde verantwoordelijkheid om het weer af te maken. Ja.
Ja.
Ja. Nog één?
Ja.
Ook heb ik
ja, bij om eens.
Geen programma's, geen namen en titels.
Nee.
Lang geleden ook. Een van de lama's presenteerde het. Leuke spelshow. Spelshow in een studio uiteraard met een grote tribune met publiek. Het publiek werd uitgenodigd. We kregen bij de uitnodiging vaak al te horen. Als u komt naar de studio, dan krijgt u een cadeautje. En van alles. Een staafmixer of een blender of wat dan ook. Meestal een keukenapparaat. En bij de finale krijgt u allemaal een iPad.
Oh, dan kom ik ook. Dat is een goede deal.
Zo, dan ga ik ook. Ja, maakt mij niet uit hoe lang ik moet zitten. Dan kom ik ook. iPad. Dus we hadden shows opgenomen. Publiek al helemaal blij met staafmixers. En iedereen blij naar buiten.
Sorry, voordat je verder... Want ik heb... Ik zeg, ja, dan kom ik ook. Maar ook hier... Trek je niet per se... Nou ja, dit zal natuurlijk wel getarget zijn op de doelgroep.
Ja. Ja.
Maar iedereen die denkt, ja, een iPad. Ik vind het klote programma, maar voor een iPad ga ik wel even hier zitten.
Ja. Nee, dit was allemaal inderdaad... De mailbestanden waar mensen die de juiste doelgroep zaten.
Okay. Ja. Ja.
En de show voor de finale. Tweede show voor de finale. Op een gegeven moment was er een stopje ergens. En ik zei, goh, heeft u nog vragen? Of wil iemand nog een liedje zingen of wat dan ook? En ik zie een man een beetje onder zijn stoel frummelen zo. En ja, ik wil wat vragen. Ik zei, nou, gaat uw gang. Wanneer krijgen we die iPad? iPad? Dit is helemaal niet de finale dit, joh. Ik zeg, hoe bedoelt u? Nou, staat hier, iPad. Wanneer krijgen we de iPad? Dus ik loop naar de... Ja hoor, verdomd. Ja, u ontvangt een iPad. Dus ik voel hem al hangen. Ik loop naar achteren, naar de verantwoordelijke personen toe. Ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, er is iets misgegaan. Stagiaire heeft de verkeerde stencils uitge... En ik zeg, maar wacht even. Dus deze mensen die hier nu zitten, verwachten een iPad. Ja. Ik zeg, maar die krijgen ze niet. Nee. Ik zeg, wie gaat ze dat vertellen? Jij. Als ik dat nu ga vertellen, dan is die studio binnen 2 minuten leeg.
Ja, en terecht.
Ja. Dus ik weer terug. Ik zeg, dames en heren, u gaat er allemaal vanuit dat u een iPad na afloop krijgt. Ik kom er straks op terug. We gaan weer gauw terug met de opname. Heel gauw die opname, die finale, alles gedraaid. En op het eind heb ik het heel kort gehouden. Ik zei, dames en heren, excuses. Er is een kink in de kabel gekomen. U krijgt geen iPad, maar een mooie prinses staafmixer. Tot ziens! En ik ben nog nooit zo snel een studio uitgerend. Ja. Een rel geworden.
Ja.
Ja. Ja.
Ik snap het.
Ja. Uiteindelijk hebben ze allemaal een iPad gekregen.
Ja, heel ja, je kan niet anders.
Kan niet anders. Nee. Nee, klein foutje.
Oh, en hoe?
Nou, ik zweette hem aardig hoor, nou, kan ik je vertellen.
Ja, ik wilde ook vragen, weet je wat? Wat gebeurt er bij jou op het moment dat iemand zegt dit gesprek? Dus zij denken allemaal een iPad te krijgen. Ja, en dat krijgen ze niet. Nee. En wie gaat ze dat vertellen? Jij.
Ja, dan wil ik het liefst op dat moment weg. Allerliefst wil ik in mijn auto stappen en weg. Maar dat mag niet. Want je bent ingehuurd en betaald. Ik ben voor hun, wat jij net terecht zegt. Hè, je bent in hun ogen ook het aanspreekpunt. Ja. Hè? Jij weet het wel. Hè? Jij leidt ons wel naar de iPad. En die ga je niet vertellen. Dus je moet heel snel schakelen. Okay, wat kan ik vertellen waardoor ik niet lieg. Maar ook niet de waarheid. Ergens ertussenin. Prima. Okay, we konden godzijdank weer door met de opname. Die ging vanaf dat punt trouwens heel soepel richting het einde. Godzijdank. Ik zei, nou okay, dan parkeer ik het helemaal tot het einde.
Ja.
En dan maak ik er 1-2 zinnen van. En that's it.
Maar kook je dan niet ook over van woede?
Ja, natuurlijk.
Het liefst, op zo'n productie?
Het liefst zou ik dan op zo'n moment willen zeggen, de knoop doorhakken van jongens, doen. Laten we gewoon tegen die mensen zeggen, u krijgt een iPad. Er is wat misgegaan. Dit is niet de finale. Eigenlijk zou het niet, maar u krijgt bij deze al een iPad. Ja, 500 man, Wouter. Maal een iPad.
Dat is
voor iedere sponsor en opdrachtgever nog steeds een groot bedrag.
Ja.
Ja. Dus ik snapte ook dat ze zeiden van nou, even kijken hoe we hier...
Ja, tuurlijk. Dat begrijp ik ook wel.
Hoe we hier onderuit komen. Ja.
Maar vooral als jij degene bent die boodschap moet brengen.
Ja, mag je dan doen. Ja.
Is dat, hè? Ja.
Ja.
Ja, het enige wat ik ooit mee heb gemaakt, wat enigszins in de buurt komt, een hele leuke comedy show, echt al heel lang geleden. En de headliner was niet opkomen dagen.
Oeh.
Dus,
die ook met naam en toename natuurlijk op de uitnodigingen.
Nou, dat viel nog mee. Want het was gewoon een comedy show. Die was daar elke maand. Nou, twee comedians voor de pauze, eentje na. Maar voor de pauze, waanzinnig leuke show. Echt hartstikke tof.
Sfeertje.
En hij was er niet. En we waren al druk aan het bellen. Zo, komt hij? Nou, was
je kreeg hem ook niet te pakken.
Niet te pakken te krijgen. Dit was ook nog een show in Eindhoven. Dus op zaterdagavond. En iemand anders die show op dat niveau af kan sluiten.
Nee.
Lastig. En dat was dus ook dat ik na de pauze opkwam en zei, hey, weten jullie nog die hele leuke show die we voor de pauze hadden? Nou, dus bij deze afgelopen. Maar ik zat hier ook precies de... Daarom moest ik ook aan denken. Want jij zegt van ja, hoe kan ik zorgen dat ik... Nou, in dit geval was het niet liegen, maar ook niet de waarheid. Dat was oké, hoe ga ik de boodschap zo vertellen? Want ja. ze gaan boos worden.
Ja.
Maar ik wist ook, ze hadden het heel netjes geregeld met die organisatie. Van nou, iedereen die er nu is, die mag bij de volgende show gewoon gratis terugkomen.
Oh, maar dat is goed.
Iedereen krijgt nog een drankje achteraf.
Dat is goed.
Dus ik kon tegen die mensen zeggen, hey, ik ga zo meteen twee dingen zeggen. Ik zeg, de eerste, gaan jullie boos om worden? Ik zeg, en met de tweede ga ik het zo ver mogelijk toch nog goed maken. Dus ja. Luister even naar allebei de dingen die ik te zeggen heb.
Maar dat werkt. Dan overladen met goodies en met kraaltjes en spiegeltjes en dingetjes. Dan kan het zijn dat je niet naar dat hakblok hoeft. dat is dan vaak de enige methode nog. Ja,
ja precies. En, en gelukkig kon dat.
Ja. Ja.
Maar dit, en want we eerder kwamen, ook al hadden we het over de bussen met Traumhoogzeit. Dat echt gewoon Duitsers en masse hier naartoe kwamen om de Duitse, hoe heette het? Programma naar het Nederlands.
Love Letters,
ja.
Bussen met Duitsers deze kant op, ja.
Heb jij die ook gedaan?
Deze keer gingen ze gelukkig ook weer terug. Ja.
Heb jij die ook gedaan?
Ja, maar dan hadden we een Duitse warming-upper.
Oh, wat goed.
Ja, dan hadden we een Duitse warming-upper. Maar omdat de regie en alles techniek natuurlijk Nederlands was, moest daar een soort schakelpunt tussen zijn. Dus ik gaf dan eigenlijk alleen maar de applausen aan. En ik was een soort begeleider van die Duitse warming-upper. Dus het was ook heel raar. Zo hebben mensen ook in het begin het vak laten leren. Dus zoals ik een jaar lang op de zijlijn heb gezeten, dan mocht ik wel de vloer op en de applausen aangeven. De cues aangeven voor de applausen. Staat daar, dat ziet te kijken, niet een heel groot houten bord met daarop de tekst applaus. Kreeg ik ooit van cameramensen, hadden ze bij Sesamstraat weggejat. Dat werd letterlijk achter de camera's opgehouden als er applausjes moesten worden aangegeven. Dat luisterde heel nauw. Dat moest precies op het juiste moment, precies op de juiste toonsoort. Of toonsoort volume.
Ja.
Dus dat was al een vak op zich, weet je wel. Dan konden jonge mensen die het vak ook wilden leren perfect de vlieguren mee maken.
Wat spreek jij? Want ik doe dit niet. Want ik prep het publiek wel met hey, reageer gewoon enthousiast. Ja. En dat doen ze, want dat sfeertje ontstaat.
Ja.
En weet je, op sommige punten zal er echt wel iemand uit de productie beginnen te applaudisseren.
Ja, dat is tegenwoordig,
maar, staan niet, maar spreek of sprak jij dan met publiek ook echt af? Gewoon een beetje als honkbal cues van, hey, als ik zo hoog zit, dan moet het dol enthousiast. En hier is het,
Als je het vak helemaal terug analyseert, dan is eigenlijk het aangeven van applaus het enige uitgangspunt. Je moet het publiek zodanig voor je zien te winnen dat ze uit hun ooghoeken, als ze al zien dat jij dit doet, oké, applaus.
Ja, dus applaus of zwaaien met een draaiboek.
En het aanhouden. Sommige applausen kunnen heel lang duren. Bij finales vooral, dan willen ze nog wel eens lekker lang doortrekken. Maar ze moeten ook op je reageren als je dit doet.
Ja.
Stil zijn op de juiste momenten.
Als je geeft dat het weer af moet zakken. Ja.
Tegenwoordig is het zo dat applausen vaak gecued worden, ook vanuit de regie. Dat is een klein beetje een tekortkoming aan het vak van warming-upper. Want ik vind dat degene die de warming-up doet verantwoordelijk is voor de applausen. Niet alleen leuk het sfeertje erin brengen, maar ook zorgen dat die applausen goed zitten. Op de juiste momenten. Zodat er niet in de edit nog van alles gedaan moet worden om dat een beetje op te leuken. Dat schiet me nu te binnen. Bij Lubach was het toch in het eerste, of nu. Er was een hele toestand over dat het allemaal nep zou zijn en dat het ingestart zou zijn.
Het is,
maar je hoort dat toch? Hoor dat.
Nou ja, kijk, ik doe al vanaf aflevering 2... van Zondag met Lubach. Aflevering met 1 kon ik niet, want toen trouwde mijn zwager in Chicago. Maar doe ik daar de opwarming. En inmiddels ook met andere collega's, dat rouleert.
Ja, die hebben een clubje.
Ja, precies.
Leuk.
Maar toen we begonnen met Zondag met Lubach, was ook al, het is ingestart, het is een lachband.
Toen ook
en
al.
En dat is vooral altijd van mensen die het kijken en denken, maar ik vind het niet grappig.
Ja.
Dus dat hier lach te horen is, dat kan niet anders dan een lachband zijn. En ik snap die gedachtegang, want als ik misschien een grote spelshow kijk, is fantastisch, maar het is niet mijn ding. Dan zal ik ook denken,
voelt het ook nep.
Waarom doen die mensen zo enthousiast? Ik word helemaal niet hier zo enthousiast van. Maar ik zie wel dat die mensen het heel leuk hebben. Dus ik geloof wel dat het echt is. Nou, toen zijn er in het begin, als je het verschil ziet tussen aflevering 1 en aflevering 3 van Zondag met Lubach, zijn er een paar extra publiekshots bijgekomen. Dat je ziet, er zitten hier echt mensen.
Ja, hè?
Maar er zitten echt mensen.
Ja.
En want toen was ook al dat heel veel mensen zeiden, ja, maar het klinkt zo nep. Maar waarom? Omdat bij heel veel shows de registratie van het zaalgeluid een beetje ondergeschoven kindje is.
Ja, klopt. Ja.
Terwijl bij Zondag met Lubach hebben ze gezegd, en later ook bij de avondshow en nu bij Lubach, We willen echt die Amerikaanse sfeer. Echt de Colbert, Kimmel, dat. Ja. Dus ook wow, dat, volle geluid van de
Saturday Nights. Ja.
Dus daar zitten hele goede geluidstechnici op. En er hangen gewoon 16 en inmiddels geloof ik echt 24 of 28 microfoons. Als je één keer lacht, wordt die drie keer opgepikt.
Ja.
Dat geeft een heel vol.
Dat geeft een vol gevoel.
Geluid.
Ja. Ja.
En,
maar het is misschien zelfs te mooi.
Nou ja, daardoor wordt het... Mensen zijn het niet gewend en denken het is ongeloofwaardig. Toen gingen we naar een nieuwe studio en een nieuw programma. Toen kwam weer, het is een lachband.
Ja.
En ik word altijd boos. Nee.
Nee, maar jij kent het sfeertje.
Als het al een lachband is, ben ik degene die op play heeft gedrukt.
Juist. Ja.
Maar ik weet ook hoe leuk het is. En nu in deze studio is de studio ook echt anders ingedeeld fysiek. Dus dat klinkt ook weer net even anders. En daardoor klonk het...
Ja, want het zat eerst in Amsterdam aan de helpers.
Ja, we zaten eerst in Theater Bellevue.
Ja.
En later zijn we hier naar het Mediapark gegaan. En dus ook het verschil tussen avondshow en Lubach. Bij de avondshow zat 160 man.
Ja.
Maar hier, doordat de studio anders is ingedeeld, zit er 250.
Ja,
dus er zit ook weer gewoon al bijna anderhalf keer of ruim anderhalf keer zoveel mensen. En dus nog weer een paar microfoons erbij en weet ik wat.
Ja.
Dus dat is altijd een ding. Maar ze lachen echt. En natuurlijk wat ik zeg, ik ben er om van tevoren te zorgen dat die sfeer heel leuk is.
Ja. Ja.
Maar wat mensen ook niet zien, en dat is bij programma's die jij ook doet, is dat mensen natuurlijk ook niet zien hoeveel lol er al van tevoren is. Want ik ben 10 minuten, kwartiertje bezig. Nou, en ik moet ook dingen uitleggen, gewoon heel praktisch.
Ja, doe je dat ook in de foyer?
Nee, ik heb... Oh, het is zo fijn. Ik heb het foyerdeel.
Ja.
Want mensen komen...
Uitbesteed.
Ja, mensen moeten zich natuurlijk even aanmelden dat ze er zijn. Dan weet ik wat, er wordt geturfd.
Even naar de wc.
In de foyer is iemand van gewoon de productie. Die legt alle dingen uit die vervelend zijn.
Ja, dus dat slim.
Je telefoon uit moet en dat je tas niet groter mag zijn dan X. En dat je nu naar de wc... Ik zeg, dat wil ik ook best doen. Zeg maar, ik ben ervoor, het wordt leuk.
Ja. Ik wil, good cop, bad cop.
Ik wil alle dit mag niet, dat mag niet. Ja. Dat wil ik liever dat iemand anders dat doet. Want ik ben alleen maar degene die zegt, dit mag wel.
Juist.
Dit wordt leuk.
Juist.
Dat is mijn rol.
Ja, mooi hè.
Maar goed, komen ze binnen. Ik sta al hallo te zeggen tegen iedereen. Dat vind ik ook al gewoon leuk bij de ingang. Soms kan je ook een klein geintje maken. Of zo, hey, leuke trui. Dat mensen al binnenkomen en denken, oh, gezellig, dit wordt leuk. En dan gaan ze zitten, doe ik 10 minuten, kwartiertje. Daar zitten ook allemaal grappen in. Want ik kan wel zeggen, daar zijn de nooduitgangen. Ja, heel saai.
Dus dat hoort weer bij. Dat
doe jij ook. Weet je, maak je geintjes erbij.
Dan maak je een geintje erbij. Ja.
Precies. Nou, dan ben ik klaar. Dan komt Arjen. Die doet ook nog 10 minuten Q&A.
Ja.
Nou, daar zit ook heel veel humor in. Die heeft, weet ik hoe lang, bij een improvisatiegezelschap gezeten.
Ja, dan heb je wel
dus
echt
als
een
we
goede
beginnen,
opbouw, hoor.
Ja. En dus de hele productie benadert het ook alsof het een theatershow is.
Ja.
Als ik begin, is de hele werkvloer klaar.
Ja.
En cameramannen die nog op deze toon staan te zeggen, sta jij daar, want dan kan ik met de kracht. Nee, dan zijn we begonnen.
Ja.
Dus als echt de opname begint, dan hebben ze al een half uur gehad. De hele spanning van, we zitten in een studio, is er af. De hele spanning van, dat is Arjen. En misschien hebben ze tekst al een keer gezien.
Ja.
Is er allemaal af. En dit zijn
dit
mensen,
is
die,
zalig.
Hebben een,
dit
mensen
is...
die hebben een kaartje gekocht.
Ja, maar dat is ook belangrijk, hè. Al is het maar €5 of €7. Het moet een bedrag zijn, heb ik ontdekt, waarbij mensen ook echt willen komen.
Ja.
Omdat het anders toch wel vervelend is dat €10, weet je wel, weggegooid geld is. Dat €2,50, dan komen ze vaak niet opdagen.
Nee.
Dan is die barbecue belangrijker of dat filmbezoek. Maar inderdaad, betalend publiek. Ja, maar nu noem jij alle elementen bij elkaar. Die komen bijna niet voor.
Nee, ik heb een ontzettende luxe positie.
Ja, die komen bijna niet voor. Ja.
Nee.
Ik heb in seizoen 1 heb ik nog een paar keer de warming-up gedaan. Bij Lubach. Ik weet niet meer of het seizoen 1 of 2 was. Dat weet ik niet meer.
Ik weet dat het later... Ik denk seizoen 2 of 3.
Zoiets, hè? Ja.
Denk ik.
Ja, maar ik hoef er niet meer terug te komen.
Nee, ja, sorry. Het is niet mijn schuld. Ik heb... laat het een troost zijn. Je bent niet de enige. Ik heb meer collega's die wel eens mee hebben gedraaid. Dus ik ben ook... Zeker de eerste paar seizoenen was ik aan het eind van het seizoen ook altijd heel bang of ik het volgende seizoen wel weer...
Ja, als je weer terugvroegen.
Teruggevraagd werd. Ja. En inmiddels, na 12-10 jaar,
mag
is het... Ga ik er wel vanuit dat
gewoon
ik
een vast contract toch
weer...
daar doorlopend
was maar waar
onbepaalde tijd.
Ja, nee, dit is gewoon allemaal een freelance basis.
Maar het is wel leuk en we hebben zeker in de begintijd bij John de Mol producties en de Mol werd dat later hebben heel vaak met de gedachte gespeeld, moeten we mensen uit het stand-up comedy circuit gaan halen. Ik ken wel wat mensen, Tom Slichting.
Ja.
Omslichting.
Want die heeft trouwens Hoogtijd gedaan, weet ik.
Een paar seizoenen heeft hij meegedraaid.
Ja.
Tom was de enige die de discipline begreep op de vloer.
Ja.
Alle andere jongens die ik voorbij heb zien komen, die wilden gewoon hun show afdraaien. Ja, nee, reset doen.
Nee.
Dat gaat niet. Je kan midden in je opbouw, kan je via de intercom in. Oké, jongens, dan gaan we weer. En dan ben je net naar een punchline aan het toewerken. Bam, ja. En weg ben je. Dan moet je tegen kunnen.
Ja.
Dan moet je echt tegen kunnen. Bij Lubach is uitzonderlijk, hoor, dit.
Ja.
Nou
ja,
echt heerlijk.
Want jij zegt in je oor heel vaak. Bij de andere shows die ik gedaan heb, dan heb je inderdaad een oortje. Dan hoor je de regie.
Ja.
Dan hoor je soms ook de echt gênante dingen die de regie over mensen in de zaal zegt.
Dat klopt ook, ja.
En ik vind dat verschrikkelijk werken. Ook ik kan dat, nou ja, ik zou het wel kunnen als ik het echt zou willen, maar...
Ja, je moet filteren.
Je moet filteren. En ik heb nog nooit in de keren dat ik het gedaan heb iets gehoord waar ik wat aan had.
Nee.
Dus ik zeg altijd, ik schakel met de opnameleider.
Ja, ook
die
goed.
Mij maar een seintje geven.
Ja.
En als wij een seintje afspreken, weet je, haal maar je vingers langs je keel. Dan weet ik moet echt 5 seconden wegwezen. Prima.
Ja.
Maar al de rest daaromheen, ik hoef niet te horen. Dat ik, mag ik nog een keer camera die op het...
Nee.
Dat is voor
ik,
mij
hoor, ik hoor het niet eens meer.
Ik wil het publiek horen. Ja, dat is voor mij belangrijk.
Ik werk ook heel graag met gewoon AirPods.
Ja.
Dus geen headset, waardoor je de zaal niet
gewoon
meer
radio
hoort. En dan zeg ik gewoon een Spotify. luister ik naar jou. Nee, dat is niet waar. Niet liegen.
Waarom zet je die aan?
We hebben allemaal zo'n intercom setje.
Ja.
Ik vind het wel belangrijk om de regie te horen.
Ja.
Zeker voor cues. Vind ik het prettig. Dan weet ik wat er gaat gebeuren of wat er eventueel over moet.
Ja, precies. Ja, die rol heb ik.
Maar dan praten we over dus, andere samenstellingen inderdaad. Bij Lubach is het wel heel gestroomlijnd.
Ik voel me daar bijna schuldig dat ik nog een factuur
heb
gestuurd.
Je hebt de krent uit de pap, man. Je hebt echt de krent uit de pap.
Ik weet het, absoluut.
Zo. Ja, dat is jaloersmakend, kan ik je vertellen. Ja. Ja.
Want ik hoor allerlei dingen dat ik denk, daar moeten we op terugkomen. Want ik vertelde, ik hoef het foyerpraatje niet te doen.
Nee.
Ik heb het ook wel gehad dat ik ergens inviel een keer. Dat was niet een show die jij deed, maar die deed iemand anders. Maakt ook niet uit. En toen was ook dat zeiden, oh ja, want dan kom je en ga je daar ook nog met het publiek en leuk de formulieren dat ze afzien van rechten en dat soort dingen. Mm-hmm. Hier hebben jullie toch publieksontvangst voor?
Ja.
Oké. Want dat vind ik... Ik kan het wel.
Ja.
Ik moet echt wel een knop omzetten en dan kan ik het.
Ja, tuurlijk. Ja. Maar liever niet. Ja.
Dat is wel vind ik ook een heftig...
Toch is wel dat hele stuk... Ik voel je hoor, want ik heb exact hetzelfde. En als daar niet goed over na is gedacht... dan wordt het heel gênant en pijnlijk. Dat stuk ontvangst, publiek... Ik zeg altijd, de show voor het publiek begint thuis.
Ja, absoluut.
Begint thuis.
Thuis al zelfs,
op het moment dat ze de uitnodiging binnenkrijgen, dan begint het genieten.
We krijgen een iPad.
Gaan ze aftellen, zo die nacht slapen ze slecht. Kom jongens, we gaan op tijd weg, anders zitten we in de file. Weet je, daar begint het.
Ja, maar dat is het.
En mijn credo is, als ze het leuk hebben gehad, komen ze terug.
Ja.
En dat is niet alleen de show. Dat is alles eromheen. Dus de ontvangst, moeten ze wel of niet een eigen parkeerkaartje kopen? Is er lekkere catering? Kan ik even zitten als ik wat ouder ben? Word ik leuk ontvangen? Kom ik in het sfeertje? Als ze dat doen, dan komen ze 100% komen ze terug. Het is dus ook heel gevoelig als dat stuk niet goed is. Als er geen goede ontvangst is. Als er een oververhitte foyer is. Er is geen koffie, er is geen thee. De toiletten zijn niet schoongemaakt. Dat kan allemaal niet meer. Mensen nemen het allemaal mee als ervaring. En dan komen ze toch iets minder enthousiast komen ze daar weer vandaan. Gastvrouwen, heel belangrijk. Beveiliging, brandwachter. Iedereen die in contact staat met het publiek... moet zodanig geïnstrueerd zijn, jongens. Onze doelgroep komt nu letterlijk binnen. Pamperen. Pamperen, pamperen, pamperen. Peter Jan Rens zei ooit, als je ze goed pampert... je poetst ze op als het ware... Dan kan je doen met ze wat je maar wil. En ze komen ook nog terug.
Ja.
Peter Jan Rens, ik weet niet of dat nu nog geldt. Was wel heel erg lang geleden. De Meneer Cactus Show is trouwens terug.
Ja. Is die terug?
Kan je boeken. En ze zoeken nog een kwenie.
Een hele leuke rol. als je toch nog acteur wil worden, dan...
In zo'n pak.
Ja. Maar je zei Peter Jan Rens en toen leek dit binnen te schieten. Ik denk, je gaat nog iets zeggen over hoe wij de show deden.
Nee.
Want dit is allemaal heel belangrijk. Zijn er... we gaan denk ik zo wel rustig afronden, maar zijn er... Nog shows waar jij aan terugdenkt, waar dat je echt gewoon merkt, hier zijn echt gewoon een van al die domino steentjes in het voortraject is gewoon niet goed neergezet. Er is gewoon echt iets misgegaan.
En dat zet zich door.
En dat in jij dat merkt in je opwarming, of dat je dat merkt in de zaal, of nou, überhaupt andere dingen, hoor, dat je.
Nee, maar dit weet jij ook. Er is natuurlijk keihard aan zijn productie gewerkt. Mm. Er zit een team op van. Dan komt uiteindelijk dat moment. Jij hebt de zaal opgewarmd. Publiek is hyping gewoon. Iedereen staat op strak. Dan wordt de leader ingestart. En dan gaat iets mis. En het valt stil.
Ja.
Dat herstelt vaak niet meer. Dan moet het nog een keer opgepakt worden. Ja, en op een of andere manier, dat domino steentje blijft zich dan herhalen.
Ja.
Alsof het een soort oké is om dingen toch maar over te doen die anders never nooit overgedaan waren. Dat is zo'n heilig moment. Als dat niet goed gaat, dat daar iets, een domino steentje omdondert, en dat kunnen er heel veel zijn natuurlijk, dan weet je eigenlijk al als programma maken, als studio maken, dan weet je, oké, dit wordt een lange avond.
Ja. 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 En over lange avonden, want dat bedoelde ik, stelde ik de vraag denk ik niet goed, over lange opnames. Want het gebeurt natuurlijk, dan gaat er iets mis. Dat moet even opgevuld worden. Ja. Nou ja, dan ga jij de vloer weer op. Ik had het vroeger ook altijd. Tegenwoordig zit de opname van Lubach zit zo dicht op de uitzending.
Ja. Het moet gewoon live.
Het gebeurt bijna nooit. En als er al even iets is, even tegenwoordig even een half minuutje muziek en dan gaan we alweer verder.
Ja, precies.
Maar vroeger, dan ging het mis. En dan zei Arjen, ga jij weer even met de mensen praten?
Ja, succes.
En ik heb het gehad, dit was wel denk ik aflevering 1, item over de Provinciale Statenverkiezingen.
Ja.
En dat ging ook over waterniveau. Zo volgens mij, dus hadden een item met een aquarium, er zat een beertje in. Beertje werd nat en toen moest dat shot over. Dus dat beertje moest terug en moest droge feunt.
Nee.
Dus ik sta te vullen. Nou, prima, leuk, ik doe gewoon. Op dat moment stond ik altijd aan, oké, hoe kan ik zo snel mogelijk vanuit het onderwerp wat we hebben naar mijn dingen. Prima, dan ging ik gewoon comedy materiaal in doen.
Ja.
En op een gegeven moment, ik kijk om me heen, hele vloer leeg. Geen cameramensen meer. Uiteraard Arjen en eindredactie en zo, die waren wel vaker dan even aan de zijkant overleggen. Ja,
maar iedereen was weg.
Het was gewoon niemand. Opnameleider ook niet. Ik wist het helemaal niet. Dus ik moet maar doorgaan.
Dat was een bommelding.
Nee. Want die waren allemaal bezig met dat beertje en kijken hoe ze moesten iets herschreven of weet ik wat. En het duurde gewoon lang. En die dachten, nou ja, die jongen zat lekker te babbelen, dat is wel goed. En ik kon het voelen als Arjen weer terugkwam, want dan zag ik 160 paar ogen van mij wegdraaien naar de BN'er, want ze komen voor de BN'er. Tuurlijk. Niet voor mij, dat is helemaal prima. En dat is ook als je zegt, je moet het begrijpen, wat Tom wel snapt. Tom presenteert ook heel veel shows. Die snapt, het draait niet om mij.
Precies.
Als je dat niet kan of niet wil accepteren, dan moet je het niet eens weten.
Moet je niet doen, nee.
Maar het duurde dus heel lang voordat. En uiteindelijk heb ik echt 35 of 40 minuten.
Oeh, dat is lang.
Staan vullen. In ieder geval gevoelsmatig. Ik weet niet. Ja. Misschien was het 10 en voelde het heel lang.
Ja, ja, ja.
Ik weet dat ik heel blij was dat al die mensen zo weer. Dat ik zei, Arjen staat daar rechts achter me. Hè? Ja, oké, prima. Dan gaan we weer door.
We gaan weer door.
Wat is het langste wat jij ooit hebt gevuld? Ben je wel eens op zo'n punt gekomen dat je denkt, oké, maar ik ben nu door mijn spelletjes en mijn anekdotes en mijn.
Oh, soms wel hoor. Ja, dat is ook een valkuil. Ik heb altijd geroepen, als het vak verwordt tot de tekst. Jongens, bij een stopje of een onderbreking, doe maar even een muziekje. Dan zijn we weg. Want dat kan iedereen. Ja. Iedereen kan roepen, doe maar even een muziekje. En dan kan de opnameleider aankondigen. En we gaan weer door. Dus dat moet je voorkomen, vind ik.
Ja.
Alhoewel daar ook wel een verschuiving is tegenwoordig. Dus doe maar even een muziekje. Dat niet. Dus wij maken het programma Het Spijt Me met Caroline Tensen. Ik weet niet of je het nog kan herinneren.
Ik ben zelfs ooit bij de opnames geweest.
Niet.
Ik heb heel lang nog. Want dit was een programma waar mensen die hadden dan ruzie gehad. En dan gingen ze het in het programma
goed maken.
Want er stond de camera op je giegel. Dus dan zeg je wel sorry. Ik heb nog heel lang. Ik denk dat ik echt 10, 11 was. Dus dit is de periode dat jij net begon. Ben ik er geweest. Ik heb nog heel lang een zakdoekje gehad. Wat je dan in het publiek meekreeg met Het Spijt Me keurig erop.
Klopt. En dan vaak ook werden mensen naar de studio gelokt. Dus die kwamen dan ook in grote bussen. En die wisten dan niet dat ze een onderwerp waren. Maar dan hadden we een item in de studio, hartstikke spannend. En dan werd dat door Caroline helemaal perfect zo ingemasseerd.
Dit waren dan de mensen waar iemand anders sorry tegen wilde zeggen.
Of en dan hadden we een soort live ontmoeting tussen degene sorry en degene die het bloemetje aanbood. is natuurlijk rete spannend. Weet je, want het kan maar één keer. Dat moet goed gaan. Zo iemand moet dan helemaal op de juiste stoel terechtkomen. Zonder dat het allemaal opvalt en alles. En we waren al in die opname. Langzaam kwamen we steeds meer in de buurt van dat item. En ik hoorde al wat gerommel op de achtergrond. Die bus waar die mevrouw in zat, die had vertraging. En die kwam echt ergens uit Schubbekutteveen. Ver weg. Daar hebben we op moeten wachten. Dat heeft, nou, ik ben op een gegeven moment ook uitgecheckt qua tijd. Later heb ik gehoord van, je bent bijna anderhalf uur bezig geweest met die mensen. Ik zeg maar, ik kan helemaal niet meer herinneren wat en hoe en nee. Wij zijn het ook vergeten. Want het was niet altijd even vrij. Dus daar zijn geen beelden van. Daar zijn geen, nou, die mensen die er waren, die hebben het nog als trauma opgeslagen waarschijnlijk. Anderhalf uur, geen idee.
Als je luistert en je bent hierbij geweest of je kent iemand meld die hierbij is geweest, meld het.
Spelletjes, liedjes zingen, rebussen, weet ik veel wat. Wilt u even als Caroline opkomen? Nou, kom maar en dan mag u even in de stoel zitten. Bijna anderhalf uur. De hel op aarde. Want die mensen konden niet de studio uit. Want als die vrouw er kwam, konden we bam, meteen rechtstreeks in dat item.
Dat vind ik ook zo lastig aan dat soort dingen. Dat mensen op zo'n moment, heel logisch dat je als je in de zaal zit en je moet echt nodig naar de wc. Dat je denkt, ja, ik moet of nu naar de wc, nou, of het wordt straks een probleem voor iedereen.
Ja, want één lege stoel in beeld, kan niet.
Ja, maar toch, dat mensen dan zeggen, ja, maar kan ik niet even.
Ja, kan ik niet even nu even snel? Ja.
Oh man.
Ja. Nou, dit was een greep uit 35 jaar, soms heel erg veel geknutsel.
Ja, maar uiteindelijk is het ook wel gewoon heel leuk om te doen.
Dat maakt het leuk. Die onvoorspelbaarheid maakt het heel erg leuk. Ja, ja. En die kennis heb ik allemaal weer mee kunnen nemen. En die zet ik lekker in overal. Dus dat is lekker. Het poeltje warming up is wat we hebben nu meer dan prima. Daar hoeft ook eigenlijk niks meer bij. Weet je, de koek is niet zo heel breed wat dat betreft. Nee. Iedereen doet een beetje zo zijn eigen dingetjes. Dat is prima ook. Ja.
En nou ja, maar dat is ook bijvoorbeeld, bijvoorbeeld tegen mensen zei dat ik met jou op ging nemen, dat ik zeg, ja, maar wij doen zulke andere shows.
Ja.
Ik zou ook, nou, misschien zou ik het wel kunnen, maar je moet mij ook helemaal niet voor The Voice zetten.
Nee, hè? Nee.
Dat is helemaal niet wat ik kan. Maar ik zal ongetwijfeld trucjes doen bij Lubach, die ik ken vanuit mijn comedy ding. Ja. Die ik veel meer daar doe, die jij vast ook wel zou kunnen, maar de eerste keer ook waarschijnlijk nog even niet direct in.
Maar moest jij je vormpje vinden daar? In het eerste seizoen was het even zoeken naar, want het is geen stand-up comedy, het is geen cabaret. Het is,
nee, nou,
je
wat
moet
het
ook
fijne
weer niet
was,
het gras weghalen voor de voeten van, weet je wel, dat?
Nee, nou, dat is bijvoorbeeld, ik doe weinig interactie, al heb ik collega-opwarmers die juist wel weer heel veel met het publiek doen.
Ja.
Ik doe dat bewust niet, omdat ik weet, dat doet Arjen in de Q&A. Dus
ja.
Maar mijn voordeel was, dat ze mij vroegen, omdat ik heel veel comedy shows ook presenteerde. En dat ze juist zeiden, we willen niet de opwarming, zeg maar, van een spelshow, even oneerbiedig. Maar we willen het sfeertje alsof het een comedy show is. Ja. Alsof het een cabaretvoorstelling is.
Ja.
En jij doet dat. Dus dat is wat we willen hebben. Dan misschien iets meer energie erin gepompt. Maar dat is wat we moeten hebben. Dus in die zin wist ik al, weet je, dat zit hem in houding en zelfbewustzijn. Het gaat niet om mij.
Tone of voice. Ja.
Dat is heel erg tone of voice. Het is heel erg het, nou, ik neem jullie mee aan de hand en dit wordt leuk.
Ja.
Wel ook gewoon in een comedy show moet ik van tevoren ook even wat praktische dingen uitleggen. Er zijn zoveel comedians voor en zoveel nader is een pauze. Want dan weten mensen, oh, als ik moet pissen, dan kan ik straks. Dan ga ik niet.
Nou, maar nu snap ik ook dat je dat stukje voor je hebt uitbesteed. Mijn benadering zou juist zijn, ze moeten dat onthouden, hè, wat daar gezegd wordt, dan kan het maar beter bij mij vandaan komen. En dan heb ik al een soort contactmomentje met ze.
Nee, dat
weet je, dat is lekker.
Absoluut. Maar
nu snap ik ook,
de mensen die het doen, weet ik dat die het
precies
doen.
Ja.
Want die weten zelf donders goed waarom ze het doen. Ja. En die doen het ook heel leuk, hoor. Want die doen het ook niet heel droog. Die stoppen er ook gewoon geintjes in.
Ja. Ja.
En zelfs een keer dat ik hoorde ze, oh, jullie doen nu daar een grap die ik normaal in de opwarming had zitten. Daarom valt die bij mij minder. Oké, prima.
Dat is jammer. Oké, haal ik hem eruit.
Dan is hij voor je. Nee, maar dat is wel waarom ik dus bij de ingang al sta.
Ja, dat doe je wel.
Omdat ik dan wel al even iedereen echt gezien heb. En zei, hey, hallo, kom binnen. Ja. Veel plezier. Want daarna is er weer iemand die zegt, nee, je mag niet daar zitten. Je moet hier gaan zitten.
Dat, Dat is de rol van de gastvrouw.
Precies. Ja. En dat doen ze fantastisch.
Ja. Ja, maar die hebben ook niet altijd even leuk baantje. Dat maar, is soms best pittig. Ja.
Oh, die hebben ook gedoe om...
Nou,
ik wil hier. Ja, maar u moet...
U mag niet hier, u moet daar.
Oh, dit is... En dat is, ik ben heel benieuwd of jij dat mee hebt gemaakt of mee hebt moeten dealen. Dat vond ik zo'n nare ervaring. Ik viel dus ergens in. En de ene helft van het publiek die kreeg een roze bandje. Het andere publiek helft kreeg een groen bandje.
Oh.
En de mensen met een roze bandje keken naar de groene bandjes. En de groene naar de roze. En de roze keken naar de groene en dachten... wij zouden jullie zeker naar rechts swipen. En andersom dachten ze, wij zouden jullie nooit naar rechts swipen.
Nee, jullie zijn heel mooi.
Oh. En dan is het ook zo, nee, maar dat is voor de logistiek. Ja, we kunnen niet met z'n allen in één keer. Terwijl dat je denkt, iedereen heeft echt wel door wat
publiek
hier aan de hand is.
Nee, het publiek is niet dom.
Je kan ze niet zo behandelen. Mensen snappen echt wel, dit zijn... En dan ook één iemand die dus een lelijke gemarkeerd was. Die was toch op rij 1 terechtgekomen of zo. Dus nee, want... uw trui, want dat gaat anders bewegen op beeld.
Ja, die is ook goed.
En dat de man zegt, ja, maar ik heb een effe rode trui aan. Maar zo dat gaat bewegen op beeld.
Die is ook zo lekker.
Ik vond het zo gênant. Dat je denkt, maar mensen hebben dit echt wel door.
Ja, heel soms, als de sfeer goed is. En dat heel veel humor kan niet meer, hè, tegenwoordig. Moet je mee uitkijken. Dan wil ik nog wel eens uitleggen van... Hey, als iemand dan ter plekke wordt verschoven... dan zeg je van, ik zal heel kort even uitleggen. Het heeft niets te maken met uw kleding of wat dan ook... maar wel met uw hoofd. Dan wordt er gelachen. Dan is het uit de lucht op een of andere manier. Zo iemand kan er zelf dan hopelijk ook om lachen. En dan maar zo.
Ja.
Maar het is soms... Ik leg het ook uit. Ik zeg, het is tv, lieve mensen. Het is gewoon echt tv. Het gaat op het plaatje.
Je zegt het gewoon bij ook. Ja, wat goed. Ja, nee, je kan haast niet anders.
Nee, zoals, dan maar gewoon zoals het is.
Ja.
Ja. Maar met een dikke knipoog.
Ja, ja precies. Nee, ja, dat moet.
Ja, met een dikke knipoog.
Top. Dank je wel. En met terugwerkende kracht drank mevrouw Stam.
Ja. Ook. Ja. Dit was aflevering 1 van een drieluik, toch?
Bijvoorbeeld. Ik moet er wel vandoor. Ik moet gaan opwarmen. Dus.
Jij moet nu weer. Ja, jij gaat naar Lubach, ja. Ja. Leuk man, ik kom kijken.
Ja. Ja, hartstikke welkom.
Heel leuk.
Tom, man, dankjewel.
Dankjewel.
Dat was hem, de Elektra Podcast met Jacco Kirchjonger. In de omschrijving van deze aflevering vind je linkjes naar de website van Jacco, maar ook naar afleveringen van collega's die we genoemd hebben. Wil je weten waar en wanneer je mij, Wouter Monde, een keertje live in het theater kan zien? Kijk dan op woutermonde.nl. En als je deze aflevering ook maar een klein beetje leuk vond, geef dan nog even een duimpje omhoog of laat iets achter in de comments. Wil je me helpen bij het maken van Elektra? Doe dat dan door een donatie te doen. Daarvoor ga je naar elektrapodcast.nl. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi! Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!